Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 9. Vanaf vers 6 tot en met vers 15. 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 15. En dan gaat het mij voornamelijk om het laatste vers. We vallen hier midden in een oproep van de apostel Paulus aan de Korintiërs om vrijmoedig gaven te geven voor de christenen in Jeruzalem die met armoede te kampen hadden. En met dat hij die oproep doet en spreekt over bereidheid en hoe die gaven gegeven moet worden, zegt hij in vers 6 nog dit. Dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar het is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, naar uw belijdenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u, vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En ik lees, u hoeft het niet op te zoeken, nog een hele bekende tekst uit Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat, de apostel Paulus zegt, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Die zin, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, is deze week, deze dagen bij mij blijven hangen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Paulus geeft instructies aan de christenen in Korinthe over hoe vrijmoedig te geven aan andere christenen. En hij zegt daar allerlei dingen over in hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9. En dan besluit hij met de oproep. Hij zegt, als jullie geven, doe dat niet met tegenzin, maar doe dat vrijwillig, met een blij hart. Want God houdt van blijmoedige gevers. En dan schrijft hij wat door over het geven en over God die in staat stelt om te geven. En uiteindelijk eindigt hij dat hoofdstuk met één zinnetje, die lijkt zomaar uit het niets te vallen. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ja, dat gaat niet over ons geven aan de ander, maar dat gaat over Gods geven aan ons. En ik wil daar drie dingen, gewoon drie gedachten over delen. Heel kort. God is degene die geeft. Wie is het die de wereld een cadeau doet? God. Wie is het die zondaren, ikgerichte, voor zichzelf levende Joden en heidenen, een geweldig geschenk geeft? God. En ik ben teruggegaan naar de vraag, misschien een hele eenvoudige vraag, waarom heeft u dat gedaan? Veel christenen denken daar in deze tijd over na. Waarom is de hemel open gegaan in de volheid van de tijd? En heeft God uit de hemel zijn zoon gezonden naar een allesbehalve aantrekkelijke wereld? Waarom heeft God dat in de eeuwigheid besloten en in de tijd uitgevoerd? Waarom is er redding? Waarom is er vergeving? Waarom is er nieuw leven? Waarom is er groei? Waarom is de gemeente er? Waarom heeft God heilsplannen met zijn volk Israël? Persoonlijker, waarom houdt God van u? Waarom houdt God van jou? Het is allemaal terug te voeren op dit ene punt. God heeft zijn zoon gegeven. God heeft de hemel geopend en het meest kostbare geschonken aan een duistere wereld. Er is zo'n Engels lied dat zegt, joy to the world, the Lord has come. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Je kunt daar aan wennen als je opgevoed bent met de Bijbel, of als je gewend bent om iedere zondag naar een samenkomst te gaan. De kinderen kunnen er aan wennen omdat de juf of de meester daar keer op school over vertelt. Maar het is niet normaal dat God zijn zoon heeft gegeven. En ik wil dat toelichten met een voorbeeld, met een heel persoonlijk voorbeeld uit het leven van mij en mijn vrouw. Begin dit jaar maakten wij op de Veluwe een wandeling. En we liepen met meerdere gezinnen, een aantal vrienden van ons, en er waren heel wat kinderen bij. Ik denk zo'n 10, 15 kinderen. En terwijl we daar rustig wandelden over zo'n zandpad speelden de kinderen zo voor ons en wij als volwassenen, als ouders waren met elkaar in gesprek. Het was een vrije dag. En op een gegeven moment hoorden we een motor, een crossmotor aankomen achter ons. En we zeiden natuurlijk als ouders tegen onze kinderen, jullie moeten aan de kant gaan, want er komt een motor aan. Het was een beetje een kronkelpad. En inderdaad, onze kinderen gingen aan de kant en het was inderdaad een man die was een middagje erop uitgegaan om over die zandweggetjes te crossen. En hij crosste tussen de twee groepen kinderen zo verder. Nou, wij liepen weer verder, de kinderen speelden weer verder. Het was hartstikke gezellig, een mooie dag. En even later hoorden we het geluid opnieuw, alleen nu kwam het vanaf de voorkant en kwam de motor ons tegemoet. En weer zeiden wij tegen de kinderen, let op aan de kant, want dan komt de motor aan. En de kinderen sprongen opnieuw aan twee kanten in de berm. Alleen deze keer was het bij een bocht. En wat gebeurde er? Die motor zag ons niet. Hij wist dat wij er natuurlijk liepen, maar was het waarschijnlijk vergeten. En hij kwam met behoorlijke snelheid door de bocht. En toen hij net voorbij de bossen was, zag hij ons als kinderen staan. En hij kneep in zijn remmen, maar het was zand. En hij schoot richting de berm. Precies daar, ik vertel u geen verhaaltje, het is echt gebeurd, precies daar waar ons middelste zoontje stond. En in een fractie van een seconde, je hebt het niet in de gaten, zie ik voor mijn ogen, 5 meter van vandaan, zie ik dat die motor misschien met 30, 40 kilometer per uur voorbij schiet, richting mijn zoontje. En wat doet hij intuïtief? Ik denk door Gods genade, en misschien heeft God een engel gestuurd. Hij springt opzij en ze raken elkaar op een haar en die motor rijdt door. We stonden met elkaar te trillen op onze benen, je kunt dat voorstellen. Wij zijn met elkaar in een kring gaan staan en we hebben de Heer gedankt. En het was in mijn hart om te bidden voor deze man die op die motor zat. Want het is vreselijk om zoiets mee te maken, ook als je op zo'n motor zit. En weer 10 minuten later hoorden we hetzelfde geluid. Alleen toen heel zachtjes. En toen zagen we die motor stapvoets terugkeren. Hij liep ernaast en hij zei, joh, ik reed zo verder net, maar ik voelde me echt onrustig. En ik denk dat het goed is dat ik even terugkom om een excuus te maken. Hij zei, want jullie moeten jullie doodgeschrokken zijn. En ik zei tegen hem, ik wil je hier echt voor bedanken. Ik vind het heel fijn dat je even terugkomt. God gaf me de genade om rustig te blijven. Maar ik zag aan zijn houding dat hij ontzettend bang was om onderuit de zak te krijgen. Want hij reed misschien ook wel te hard. In ieder geval, we raakten met elkaar in gesprek. We hebben hem zelf nog een bijbeltje mee kunnen geven. Toen we vertelden dat we geloofden dat God ervoor gezorgd had. Dat in dit geval ons zoontje gespaard bleef. Soms loopt het anders af. Er zijn misschien ook mensen onder ons die dierbaren hebben moeten missen. Maar in dit geval heeft God ervoor gezorgd dat een ongeluk uitbleef. We gingen terug naar de auto en we reden naar huis. En al onze kinderen, onze drie jongens, vielen in slaap. En toen sprak ik met mijn vrouw Joanne. En we zeiden tegen elkaar, het scheelde een paar centimeter. En hij was er misschien niet meer geweest. Maar toen zei Joanne, mijn vrouw, stel je voor dat het ongeluk verkeerd had afgelopen. En ons zoontje was er door overleden. Ik zeg het met huiver. Maar dat was de aanleiding geweest voor deze motorrijder. Om de liefde van God en het evangelie van God te leren kennen en opnieuw geboren te worden. Hij was daardoor tot bekering gekomen. En Joanne zei, had je dat ervoor over gehad? Ik kon die vraag niet beantwoorden. Ik keek haar aan en zei, ik weet het niet. Dat één ziel gered wordt, dat is ontzettend kostbaar als deze man. We hadden met hem gesproken over het evangelie. Dus we hadden er een beeld bij. Als deze man tot geloof zou komen, dat zou geweldig zijn. Er is blijdschap in de hemel. Maar als dat zou moeten betekenen dat een ongeluk met mijn zoontje er aan vooraf moest gaan. Ik kan die vraag niet beantwoorden. En toen ineens, daar op de terugweg van de Veluwe naar ons huis, drong het tot mij en tot mijn vrouw op een diepere manier, denk ik, dan ooit door. Welke God dienen wij? Een God die zijn zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God deed het. God gaf zijn zoon. Niet in een ongeluk. Niet in een noodlottig ongeval. Maar God gaf zijn zoon doelbewust, geheel vrijwillig, uit liefde voor de redding. Niet van een onoplettende motorrijder. Maar voor de redding van rebelse zondaren zoals jij en ik. Hier staat mijn verstand stil. En ik snap het dat Paulus ineens uitroept. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Snap je het? Nee, we snappen het niet. Zeg niet dat je het snapt. Zeg liever dat je het aanbidt. Het is echt onuitsprekelijk. Ik heb daar iets van ervaren. Iets. Om je zoon te geven. God deed het vrijwillig. Geheel uit liefde. God gaf zijn zoon tot in de dood. Want we kunnen met deze dagen nadenken over een jongetje die geboren is in welke plek dan ook. Maar uiteindelijk, hè, er is een lied wat zegt, het gaat niet om de plek waar Jezus is geboren. Het gaat niet om de engelen die zongen. Het gaat niet over de herders. Het gaat over een kruis. Het gaat over een zoon van God die geboren wordt om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Om in glorie uiteraard op te staan. Jezus verliet de hemel en kwam op deze vervloekte, door Satan beheerste wereld. Jezus liet zich bespotten als mens, liet zich miskennen, liet zich gevangen nemen, zich vals beschuldigen, liet zich kronen met doornen, spijker aan een hout. En op al die momenten heeft God de Vader vanuit de hemel niet gezegd, dit mag niet gebeuren. Nee, hij wist het, ik heb mijn zoon doelbewust overgegeven tot in de dood. Dit was naar de wil van de Vader. Jacob zei hier net bij de viering van de maaltijd, het behaagde de Vader zijn zoon te verbrijzelen. Hier staat ons verstand echt stil. Welke zoon? Johannes 3 vers 16 zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, heeft een preek over Johannes 3 vers 16... waarin hij spreekt over dat woordje enig geboren. En dan noemt hij een voorbeeld van een gezin uit het oosten eeuwen geleden die bijna omkwamen van de honger. En wat toen redelijk gebruikelijk was, is dat je een van je kinderen als slaaf verkocht, daarmee weer wat geld won, zodat je je gezin weer een tijdje kon onderhouden, vooral in de winter. En op een gegeven moment, toen de kinderen op bed lagen, was er een ouderlijk echtpaar, zo schrijft Spurgeon, die bij elkaar gekomen waren. En vader en moeder overlegden met elkaar, is het misschien raadzaam om één van onze zonen als slaaf te verkopen, zodat drie zonen en wij als ouders in leven kunnen blijven. En ze besloten daartoe, laten we dat doen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Vader zei, ik stel de oudste zoon voor. Moeder zei, nee, dat niet. Die lijkt sprekend op jou. Moeder zei, ik stel de tweede zoon voor. Vader zei, nee, dat niet. Die lijkt sprekend op jou. En bij de derde was het hetzelfde verhaal. En uiteindelijk zei de vader, dan de jongste, dan de vierde zoon. Maar zijn vrouw keek hem aan en zegt, wie geeft nu zijn jongste Benjamin prijs? Wie? Ze konden het niet. En ze besloten dat het beter was met elkaar te sterven dan één van de vier vrijwillig af te staan. En Spurgeon zegt dan, God had er één en hij stond hem af. Snap je dat Paulus zegt, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Wat wij met elkaar net gevierd hebben, wat we aanbeden hebben, wat we gezongen hebben, daarvoor geven we God de eer. Weet je wat mooi is? En kom ik bij het tweede. Hij zegt, God is het die geeft. En hij zegt, hij geeft iets onuitsprekelijks. Dat staat er letterlijk in het Grieks. 2 Korinthe 9 vers 15. Onuitsprekelijk. Hij bedoelt te zeggen, het is niet na te vertellen. Het is niet na te vertellen. Ik wil vier redenen noemen, achter elkaar, waarom de gave van Gods Zoon onuitsprekelijk is. De eerste is, het is totaal onverdiend. Iemand heeft ooit gezegd, genade is dit. Je hebt een schop verdiend, maar je krijgt een kus. Het is ongehoord. Het is onverdiend. God die voor Adam kleren maakt. God die Kain bescherming biedt. God die het volk Israël, dat Yahweh niet erkennen wil, overlaat met zegeningen. God die mij 20 jaar verdroeg. Terwijl ik hem doelbewust buiten mijn leven sloot en hij mij keer op keer in zijn genade bleef roepen. Het is totaal onverdiend. Even terug naar het voorbeeld van mijn zoontje van begin dit jaar. Als mijn zoontje daar had moeten sterven, dan was dat voor een vriendelijke motorrijder. Ik vond hem echt vriendelijk. Hij kwam terug. En hij bood vanuit zijn hart zijn excuses aan. Hij was een vriendelijke man. Maar de schrift leert ons niet dat Christus gestorven is voor vriendelijke mensen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Het is totaal onverdiend. De tweede reden waarom het onuitsprekelijk is, is dat het geheel vrijwillig plaatsvond. God moet ons niet genade bewijzen. God moet helemaal niets. Hij is God. Hij is de soevereine God. God, dit moet je goed horen. God wil het graag. God wil het graag. Zijn hart is het om genade te bewijzen. Het is Gods karakter. Psalm 86 zegt, hij is gaarne vergevend. Heere, zou u mij willen vergeven? God zegt, heel graag. Hij vindt er een plezier in. Om mensen te zegenen en mensen te vergeven. Dit is zo anders dan ons karakter van nature is. Hè? Daarom moeten we dit vaak horen. God heeft zo'n mooi karakter. Volmaakte karakter. Hij houdt ervan om te vergeven en om te zegenen. God verblijdt zich in het geven. Daarom zegt Paulus tegen de Korintiërs. Alsjeblieft, als je wat geeft voor de christenen in Jeruzalem, niet met een zuur gezicht graag. God houdt van blijmoedige gevers. Weet je waarom? Hij is zelf een blijmoedige gever. God vraagt van ons dat we gastvrij zijn. Dat we loyaal zijn. Dat we royaal zijn. Dat we vrijgevig zijn. Denk je dat God iets van ons vraagt dat hij zelf niet is? God is vrijwillig. Geeft hij zijn onuitsprekelijke gaven. En hij geniet daarvan. Het behaagde hem. Mijn vrouw stelde in de auto die vraag aan mij. Had je het ervoor over gehad? Voor de redding van die man. die motorrijder. Als ik het ervoor over had gehad, broeders en zusters, ik zeg dat eerlijk, dan was dat in zekere zin geheel onvrijwillig. Als het niet anders kan, dan maar zo. God is door niets of door niemand gedwongen. God is liefde in zichzelf. Over Israël zegt hij, Hosea 11. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Al mijn medelijden is opgewekt. Is Efraïm niet voor mij een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Mijn binnenste, zegt God, mijn binnenste is onrustig over hem. Ja, ik zal mij zeker over hem ontfermen. Het is echt vrijwillig. Het komt uit Gods hart. Dus is het onuitsprekelijk. Ik noem een derde reden waarom het onuitsprekelijk is. Als je de Heer Jezus kent, we zijn bezig om te bewonderen wat God gedaan heeft. De derde, ik heb gezegd, het is onverdiend. Het is geheel vrijwillig. En de derde reden is, het is zeer overvloedig. Zeer overvloedig. Genade is niet dat je zonden vergeven worden. Dat is genade ook. Genade is dat je erfgenaam wordt van een eeuwige heerlijkheid. En gaat delen in de goddelijke natuur. Genade is, broeders en zusters, je kunt daar eigenlijk niet te groot over denken. Het is overweldigd worden door de goedheid van God. Het is alsof je bij een grote waterval staat. Misschien ben je ooit bij de Niagara watervallen geweest. Ik nooit. Maar ik heb er wel eens filmpjes van gezien. Wat een kabaal. Duizenden liters water die op per seconde naar beneden vallen. Ik hoorde ooit iemand zeggen die daar een filmpje maakte. Het is maar een klein voorbeeld van de genade van God die ons dagelijks overstroomt. Johannes zegt, Johannes 1 vers 14... Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade op genade. Als je die tekst hoort, moet je vanaf nu een beeld onthouden van als je bij het strand staat. En het staat een stevig windje, golf op golf. Genade op genade. Het is zeer overvloedig. Paulus zegt zelf in Romeinen 5, dat is een tekst die christenen alleen kunnen begrijpen. Hij zegt, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Overvloedige genade. En de laatste reden waarom het onuitsprekelijk is. Het is voor eeuwig. Het is voor eeuwig. Gods genade kent geen grenzen. De genadegaven Gods zijn onberouwelijk. Het gaat niet over. Als je weet dat je zonden door de Heer Jezus vergeven zijn, je hebt dat net beleden, dan mag je weten. En dat is nooit een reden om voor jezelf te leven, juist niet. Dan mag je weten, ik kan het bij God niet meer verbruien. Als God voor ons is, wie zal het tegen ons zijn? Het is voor eeuwig. Het is van God, 1. 2, het is onuitsprekelijk. En als laatste wil ik nog zeggen, het is een genadegave. Ik heb het over die zin. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. Voor zijn onuitsprekelijke gave. En die gave, je mag ook even eenvoudig zeggen, dat cadeau, die gift, dat is een genade cadeau. En daar wil ik als laatste iets over zeggen. Dat zegt iets over de manier waarop het naar ons toe komt. Je krijgt het cadeau van God op basis van genade. Dat betekent, ik zeg het nu negatief, niet op basis van verdiensten. Nou, misschien zeg je, Leander, dat is voor mij geen nieuws. Dat weet ik, genade, dat is een van onze bekendste woorden. Ik denk dat dat waar is, maar er is ook iets anders waar. Het is ook een van de minst begrepen woorden. Heel veel mensen spreken over genade, maar vinden het heel moeilijk om uit genade te leven. Het is een prachtig woord. Ik geef u een voorbeeld. Ooit kwam er een man die had een geweldig houtsnijwerk gemaakt. Dat was een soort schilderij en het was helemaal handgemaakt, helemaal uitgesneden met hout. En je zag, op het eerste gezicht zag je, hier zit ontzettend veel werk in. Iemand kocht dat en hij besloot dat om aan een van zijn vrienden te geven. En hij nam dat houtschilderwerk mee, het was echt een groot apparaat. En hij kwam bij zijn vriend, hij drukte op de bel, deed de deur open. En die vriend die stond daar en hij zegt, ik wil je wat cadeau doen. Alsjeblieft, hier. En die vriend die keek ernaar, hij liet zijn ogen over dat houtsnijwerk gaan. En hij dacht, wauw, wat ontzettend mooi en ontzettend groot. En weet je wat het eerste wat hij deed was? Hij zette het op de grond, hij sloeg zijn hand op zijn achterzak en hij zei, wat kan ik je voor geven? Wat moet je ervoor hebben? Of, ook zo'n zinnetje wat zo bekend is, dat was helemaal niet nodig geweest. Waar komt dat nu vandaan, hè, dat we mee willen betalen? Weet je hoe dat komt? Omdat onze natuurlijk denken is een vijand van genade. We vinden dat moeilijk. We willen betalen, we willen iets bijdragen. Ik vond een citaat van iemand die zei, genade druist in tegen ons eergevoel. Genade is voor andere mensen, voor bedelaars. We vinden het moeilijk om te leven in de hemelse verzorgingsstaat. Dit is de boodschap van genade. Is dat het indirect tegen jou en mij zegt, je bent failliet. En als je zegt, nee, ik ben niet failliet. Ik kan nog wel wat in de weegschaal leggen. Mijn leven doet op een bepaalde manier nog wel mee, dan is genade iets wat je beledigt. Want genade zegt eigenlijk 0% van jou, 100% van God. We zouden, net als die oudste zoon uit Lucas 15, we zouden het graag met God op een akkoordje gooien. Wij doen wat voor u en u compenseert de rest. U vult onze tekorten aan. Nou weet je, dat is niet genade. Genade is dat God zegt, het hele deel is van mij. En het enige wat jij hoeft te doen, wat jij mag doen, is ontvangen. Ja maar, en je grijpt naar je achterzak, nee, ontvangen. Je krijgt het, in het Engels zeg je free gift. Je krijgt het voor niets. En ik wil aan jou vragen. Heb je dat genade cadeau van God helemaal aanvaard? Heb je erkend, in de ogen van God ben ik failliet? Ik kan niets meer bijdragen. Maar Gods onuitsprekelijke gave zegt, je hoeft ook niets meer bij te dragen. Het is helemaal volbracht. Alles is betaald. Toen in mijn leven dat besef doordrong, toen wist ik niet alleen met mijn hoofd, maar ook met mijn hele wezen, dat betekent dat het nooit meer stuk kan. Als het niet van mij, niet van mijn goede bedoelingen, zelfs niet van mijn gehoorzaamheid, zelfs niet van mijn geestelijke groei, zelfs niet van mijn toewijding afhangt, maar het ligt vast in de genade van God buiten mij. Dan kan ik voor eeuwig zeker zijn. Dan heb ik het, onafhankelijk van mijn inspanningen en mijn inbreng. Veel christenen zeggen dat van hun redding. Ze zeggen, zo ben ik gered. 100% kruis van Christus, 0% inbreng van mij. Maar weinig christenen getuigen daarvan met hun leven dat ze dat geloven van hun dagelijks christelijk leven. Want als ze een dag in stille tijd houden, of als ze een week wat minder leven, of je hebt wat minder vrede in je hart, ben je een christen? Ja, maar niet zo'n goede. Wat bedoel je? Heb je vrede met God? Je bent een beetje kwijt. Je gelooft in werken. Zeker. Zonde doet ons de vrede van God missen in ons hart. Maar het is de genade van God die ons kind van God maakt en kind van God houdt. En dat is bevrijdend. Dat je 's morgens niet je stille tijd gaat houden om te denken, 2 hoofdstukken. En aan het eind zeg je, ik ben weer een beetje dichter bij God. Ja, God en ik. Je gelooft in je werken. Je gelooft dat je bijdraagt. Samen met Jezus draag je bij aan dat jij in de tegenwoordigheid van God kunt verkeren. Heb je wel eens, ben je op dat punt gekomen dat toen je het helemaal verbruikt had, dat je eenvoudig op je knieën ging. En dat je zei, dank u wel Heere, dat mijn redding en mijn gemeenschap met u niet afhangen van mijn bijdrage. Maar dat het door uw werk, Heer Jezus, alleen is. Dan bid je eenvoudig om een reiniging als er dingen misgegaan zijn. En wandel je in het licht met Jezus verder. Dat is een ander leven. Dat is geen leven van inspanningen meer. Van hard werken. Dan kan je echt genieten van genade. Net als Paulus. Die het spontaan uitriep. God zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan word je echt een genietende christen. Dat je dat cadeau aanneemt, net als die man. En dat je dat omarmt, of op de tafel zet. En dat je zegt, ik heb het helemaal gekregen. Ik heb er niets aan bijgedragen. Ja, daar kan de lofprijzing en de aanbidding beginnen. Toch? Daar ontstaat het genadefeest. Genade is geen genade als God gedwongen wordt om het ons te geven. Als beloning voor onze inspanningen. En genade is geen genade als God gedwongen wordt zijn genade in te trekken als wij falen. Wij mogen gaan zien, voor eeuwig zijn we in zijn ontferming. God rekent niet met jouw ernstige pogingen om het goed te doen. God rekent met zijn zoon. God rekent met zijn zoon en hij heeft gerekend met zijn zoon. Hij heeft afgerekend. En Christus zei, het is volbracht. En het enige wat van ons gevraagd wordt, is in ontspanning en in verwondering en in aanbidding bezig zijn met zijn zoon Jezus Christus. Hem te aanbidden en met Paulus te roepen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is geestelijk leven. Dat is groei en heiliging. Je verwonderen over de genadegave van Jezus Christus. Je bent zondiger dan je ooit zult beseffen. Maar je bent meer geliefd door God in Christus dan je ooit hebt durven dromen. Halleluja. Amen.